3 gaan we door met agenda punt 4. Volgens mij hoeft er, mevrouw, ja, ik snap dat u wilt spreken, ik kom zo bij u. Behandeling, het is een stuk, jaarstukken 2020 met toelichting door de accountant van Croé Voederer, de heer Van Lierop is hier. Die zal op het insprekergedeelte plaatsnemen voor eventuele vragen van jullie kant uit. Het stuk is ter advisering, behandeling in 2 termijnen. Wie mag ik hier aan het woord geven? En ik schat in mevrouw Eurlings.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst de complimenten toch geven aan de afdeling Financiën voor het heldere en goed leesbare stuk. Bij het lezen van de stukken valt 1 ding op. De afwijkingen zijn goed verdeeld naar structureel en incidenteel, behalve als het gaat om de onderdelen van het sociaal domein. Ik heb zitten bedenken, wat kan daarachter zitten? Misschien wel wishful thinking dat het in de toekomst goedkoper gaat worden. Misschien de verwachting dat er extra gelden van het Rijk komen. Of de verwachting dat het aantal cliënten gaat afnemen. Nou, dat laatste zal zeker niet. Want we hebben afgelopen maandag een prognose van de bevolking gekregen. En daar blijkt dat er een hele sterke groei is van het aantal ouderen. Mijn vraag is, waarom is dat bij het sociaal domein consequent, incidenteel of structureel of allebei of, nou ja, onduidelijk? Tot zover.
Dank je wel. De heer Jansen.
Dank je wel. Ja, we hebben het hier over de jaarstukken. Dus altijd even terugkijken naar een fase die we gehad hebben. Snap ik wel dat het voor de afdeling Financiën niet de meeste eer aan te behalen is. Maar het is in ieder geval wel iets wat we moeten doen. En ja, we zullen dan ook de nodige aandacht aan moeten besteden. Dus ook eerst de complimenten aan de mensen die eraan gewerkt hebben. Het is natuurlijk voor hun ook een bijzonder coronajaar geweest. Dus het zal anders zijn geweest dan anders. Ja, wat lezen we dan? Nou, we lezen eigenlijk een conclusie en nogmaals, het ligt achter ons. Dus ja, het is eigenlijk meer van een constatering. Een overheveling van een bepaald bedrag naar dit jaar. Nou, dat hoeven we hier niet in te behandelen, want die komt later wel terug in die andere stukken. We zien ook een paar dingen vallen me dan op en dat is de overschrijding van de ICT. Maar die komt ook later vanavond nog even terug, dus daar kan ik ook wel heel kort in zijn. Nou, wat blijft dan eigenlijk over? De constatering van de jeugdzorg sociaal domein, een overschrijding van 583. Dit is het financiële gedeelte. Dus wat ik nu ga zeggen, verwacht ik niet echt dat ik daar een antwoord op krijg. Maar als ik zo'n bedrag zie, ja, dan ben ik heel benieuwd, hoe gaan we dat evalueren? Om te kijken van, kunnen we dat voorkomen voor het komende jaar? En waarschijnlijk ga ik het antwoord op krijgen, ik geef het door aan mijn collega, maar dan zou dat de hele wenselijke beantwoording zijn. Want we kijken nu naar het financiële stuk, maar als ik zoiets zie, ja, dan volgens mij moeten we dat dan evalueren en wat is daar gebeurd en kunnen we daar iets mee naar de toekomst toe. Anders blijft een constatering onder het motto van waarvan akte en door. Ja, daar vind ik het bedrag toch iets te groot voor. Dus tot zover.
Dank je wel. Ik kijk even verder. De heer Van Deurzen.
Ja, dank je wel. Ja, in de cijfers zijn, ja, gezien de coronacrisis, geen extreem grote verrassing aanwezig. Ja, echter constateren we ook wel een paar flinke nadelen, waarbij de wethouderstorting in de voorzieningen, pensioenen en inderdaad de uitgaven op het gebied van het sociaal domein toch wel uitschieters zijn. Ook het nadeel bij het bij zwembad de Schop, sporthal de Schop, valt op, maar ook dat is toch wel gedeeltelijk terecht vaak door de coronacrisis, zien wij ook in. Aangezien daar de activiteiten ook gewoon stil hebben gelegen. Gelukkig zijn er op verschillende posten ook voordelen behaald. En is onze mening ook dat de financiële schade ondanks corona toch beperkt is gebleven. Aan de gemeente om de komende jaren toch weer orde op zaken te stellen en de weg naar zwarte cijfers weer terug te vinden. Dankjewel.
Mevrouw Van der Ven.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ja, ik vind toch altijd zo'n jaarverslag van het afgelopen jaar, vind ik altijd wel erg spannend. Want het is natuurlijk een toetsing van, wat hebben we nou gedaan het afgelopen jaar? Dus vandaar. Ik kan me aansluiten bij de andere sprekers over de overschrijding jeugdzorg. En er is nou al tegen jaar dat er elke keer overschrijdingen zijn. Ook in het sociaal domein overschrijdingen zijn. Dus wat dat betreft gaat onze voorkeur echt ernaar uit van om het goed te analyseren. Wat is hier gebeurd? Waardoor zijn die overschrijdingen? Hoe moeten we daarmee omgaan? Daar moeten we iets mee gaan doen. Ik vind niet dat je nou nog door kunt blijven gaan en zeggen, oh ja, nou, dat vullen we weer aan, daar gaan we wel weer doen. Nee, we moeten daar beter grip op krijgen, echt waar. Anders blijft daar gewoon een nagel aan de doodskist, zeg ik al eens ooit. Verder zie ik gelukkig ook wel veel groene bolletjes. Dus daar zitten we goed op koers. En dat vind ik wel heel overzichtelijk in het stuk weergegeven. En ik zag ook een paar positieve uitschieters. En ik denk, bij het verkopen van de reststroken, daar zitten we goed. Daar halen we geld binnen. Hallo, goed zo. Volhouden. En ik zou nogmaals, we hebben daar een paar keer, een aantal jaren, men zegt, we hebben te weinig FTE's om dat een keer te onderzoeken. Maar het blijkt, het geld opbrengt. Dus ik zou dan toch een keer gaan zeggen van, waar zitten al die reststroken in Asten? Breng ze toch in kaart en kijk of je daar iets mee kunt doen. Want ik zie nu ook dat er bij sommige tuintjes of bij sommige mensen stukjes gewoon erbij geharkt worden. En dan staan er op een gegeven moment plantjes en dan wordt het 1 meter, 2 meter, 3 meter. Als ik het zo mag uitleggen. Maar daar moet je gewoon een keer induiken. En schijnbaar het brengt geld op. Reststrookbeleid is volgens mij €150 per vierkante meter. En als ik zie wat het hier bedrag heeft opgebracht. Dus men moet daar toch een keertje induiken. En het resultaat, ik denk als ik nu 1,5 ton zie. En er is misschien niet iemand mee bezig geweest. Maar dan zou toch een keer in kaart gebracht kunnen worden. Dus dat is eigenlijk ons advies. Ja, in totaliteit valt het gelukkig mee. Want als je dan ziet met een begroting van de miljoenen. En dat je uiteindelijk dit resultaat in de min hebt. Dat het niet zo groot is, heeft natuurlijk ook mee te maken. Dat hebben we met de tussentijdse rapportage bijsturen. Dus als je echt gaat kijken wat het groter zou, dan zou het groter zijn. Want wij doen tussentijds iets in het potje erbij. Dan had het een groter bedrag kunnen zijn. Maar we sturen daar tussentijds op bij. Verder we moeten gewoon erop blijven zitten. Vinger aan de pols houden.
Dank u wel. De heer Van Kam.
Dank u wel, voorzitter. Ja, heel belangrijk om terug te kijken, want het vormt wel de basis voor de toekomst. Goed, we moeten eens goed realiseren dat we een coronacrisis achter de rug hebben. En desondanks zijn er toch 75% van de doelstellingen die zijn gerealiseerd. En dus op zich is dat een heel knap resultaat. Wat schiet eruit? Het is al eerder gezegd, sociaal domein kan natuurlijk niet zijn. Deze overschrijdingen die moet je goed analyseren. Dat kan zo niet door blijven gaan. En daar zal een goede analyse voor moeten komen. En het is ook eerder in commissie Burgers deze week ook opgemerkt dat daar de Raad zeer bij betrokken moet zijn bij deze evaluatie. ICT, daar krijgen we het straks nog over te praten. De reststroken, u noemde het al, mevrouw Van de Ven. Het argument om er nooit iets mee te doen is altijd geweest, het levert niks op. Het wordt gelogenstraft hier, dus dat is inderdaad waar. Dus ik zou zeggen, zet daar ook inderdaad actief beleid op. In de accountantsverklaring staat ook dat er met de Raad gecommuniceerd wordt over met name de timing en de significante bevindingen. Dus dat wacht ik ook even af vanavond, want de accountant is aanwezig. Nou, dat is wat ik erover kwijt wil. En voor de rest complimenten voor een helder leesbaar stuk.
Helder, dan geef ik het woord aan wethouder Vermorsel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik schuif het dan toch maar meteen door naar meneer Vlier op om eerst even een toelichting te geven op de jaarstukken. Dat lijkt me wel net zo netjes en dan komen we vanzelf naar de beantwoording van de vragen toe.
Ja, dank u wel. Er zijn al een heleboel dingen gezegd. Misschien goed. Mijn rol is uiteindelijk het controleren van de jaarrekening, wat uiteindelijk ook heeft geleid tot een oordeel op een aantal aspecten. Wat ik eigenlijk vanavond ook even wilde doen is een toelichting geven op hoe die controle eruit ziet, wat de uitkomsten zijn en de belangrijkste bevindingen met u delen. Het accountsverslag heeft u al ontvangen. Ik stel voor dat we dat niet integraal een keer doornemen, maar dat ik wel een toelichting doe en dat u, als u vragen heeft op specifieke bevindingen, dat we die behandelen. De vragen die en de opmerkingen die zojuist geplaatst zijn, ja, dat zijn met name vragen richting het college, omdat dat ook gaat over het behalen van doelstellingen. Nou, dat is als accountant primair niet iets wat wij hoeven te toetsen. Dus ik stel voor dat we even het verslag doornemen. En dan kijken we vandaag of daar ook vragen primair gericht aan mij zijn. Ik neem gewoon even paginagewijs door op pagina 2. Ja, die kan ik snel overslaan. Dat is de aanbiedingsbrief. Wat ik daarbij wil zeggen, dat het proces van die controle plezierig is geweest. In goede samenwerking. Ondanks dat het vooral op afstand was, toch plezierig verlopen. Op pagina 4 ziet u heel snel op 4 aspecten geven wij een goedkeurend oordeel. Daar staan 4 groene bolletjes. Dus ons oordeel bij de jaarrekening, die ook neergelegd is in de controleverklaring, is goedkeurend. Op pagina 5 en 6, de financiële analyse zoals wij die zien, die is net ook al op een aantal punten besproken. Wat daar opvalt in die resultaten, dat werd net al aangegeven, zijn een aantal plussen en minnen. Nou, met name de minnen binnen het sociaal domein die zijn wel belangrijk, omdat ook op die positie nagedacht moet worden of je die structureel moet doorrekenen in de toekomst. Aan zich is het niet vreemd dat er plus en minnen zijn ten opzichte van de begroting, maar dat is wel, dat begrijp ik ook van u als commissieleden, dat daar de aandacht naartoe moet gaan. Op pagina 6, de vermogenspositie. Ook wel goed om dat even toe te lichten. Je ziet dat het vermogen van de gemeente licht afneemt. Hè. Is nogal bijna 30 miljoen. Als je kijkt naar de verdeling van het eigen vermogen, dan zie je met name de algemene reserves afnemen. En je ziet een toename in de reserve eenmalige bestedingen. Als je kijkt naar de solvabiliteit, dat is een graadmeter, hè, om een stukje weerbaarheid te meten van je gemeente, dan zie je dat die de afgelopen jaren hard daalt. Het is daarbij nog wel steeds zo dat die, als je bekijkt naar het landelijke gemiddelde, dat die daar nog wel ver boven ligt. En die daling dit jaar, die heeft met name te maken met een externe financiering die aangegaan is in het boekjaar van 5 miljoen. In het jaarverslag zit ook een hele passage over de weerbaarheid van uw gemeente, waarbij enerzijds de risico's afgezet zijn tegen anderzijds de weerstandscapaciteit. Ja, en dan sta je er als gemeente qua weerbaarheid eigenlijk gewoon nog hartstikke goed voor. Op pagina 7 en verder, daar zit feitelijk de onderbouwing voor ons oordeel. Hè. Waarom komen wij tot een goedkeurende verklaring? Pagina 7 ziet u dat wij daar met een tolerantiegrens moeten rekenen. Hè. Die heeft u ook feitelijk als raad aan ons opgegeven. Die tolerantiegrens die is €425.000 voor fouten. Dat betekent dat als wij fouten zouden aantreffen boven dat bedrag, hè, dat we dan geen goedkeurende verklaring meer kunnen afgeven. Op de volgende pagina, op pagina 8, ziet u dat we geen fouten hebben geconstateerd, alleen één onzekerheid. En die heeft ook alles te maken met dat sociaal domein. En dat is feitelijk een beperkt bedrag als je het afzet tegen die tolerantiegrens. Daarom heeft dat ook niet tot een anders dan een goedkeurend oordeel geleid. Dan maak ik even een stapje naar de individuele bevindingen. Vanaf pagina 11 vindt u die terug in ons accountsverslag. Als je kijkt naar wat de impact, hè, van corona is op de cijfers, dan is die, als je het beziet in euro's, lijkt dat misschien nog wel mee te vallen. Omdat uw gemeente, net als alle andere gemeenten, een compensatieuitkering heeft ontvangen. Dus u heeft ook extra middelen ter beschikking gesteld. Anderzijds is er van die middelen een deel uitgegeven en staat er nog een deel als te besteden in uw balans gepresenteerd. En dat deel wat nog te besteden is €326.000. Dat is wat er is gerealiseerd. We hebben daar 2 opmerkingen bij geplaatst. En die zien eigenlijk toe op van, ja, wat betekent dat nu ook meerjarig? Hè? We hopen ergens een keer uit die crisis te komen. Maar het kan zo zijn dat bepaalde lasten structureel hoger dan wel lager gaan zijn. En ja, dat is heel moeilijk te kwantificeren, maar dat is wel belangrijk om dat in de komende jaren goed in de gaten te houden. Op pagina 12, de begrotingsrechtmatigheid. U ziet in dat plaatje dat per programma de gerealiseerde lasten binnen uw begroting zijn uitgevoerd. Hè. Dus de taken zijn binnen begroting uitgevoerd. Dus dat betekent ook direct dat daarmee geen onrechtmatigheden ten opzichte van die begroting zijn geconstateerd. Ook op investeringsgebied, de investeringen die we hebben gedaan, die zijn allemaal binnen de vastgestelde kredieten uitgevoerd. Dus we hebben daar feitelijk geen bevinding op. op de aanbestedingsrechtmatigheid, dus de manier waarop uw gemeente inkoopt. Op pagina 13 is dat, daar kan ik heel kort over zijn, dat is goed georganiseerd binnen de gemeente. En daarbij hebben wij dus ook geen afwijkingen aangetroffen ten aanzien van het Europese aanbestedingswetgeving. Pagina 14 en verder, die gaan over uw grondexploitaties. Nou, waarom besteden wij daar zoveel aandacht aan? Omdat die exploitaties uiteindelijk... ik wil niet zeggen bol staan, maar daar zitten een aantal schattingselementen in. Hè. Je moet daar als gemeente in gaan schatten hoe lang het nog duurt om alles te verkopen. Je moet inschattingen maken ten aanzien van kosten. Dus dat is echt een positie waar wij als accountant echt een jaarrekening topic extra aandacht aan besteden. Die positie van jullie gemeente is gedurende het jaar gedaald. Dus het geïnvesteerde vermogen en al die grondexploitaties is afgenomen. En dat betekent in de rente ook dat de risico's afnemen. Want hoe minder geld je in die posities hebt zitten, hoe minder risico je daarover kan lopen. Wij nemen die exploitaties integraal door op de eindwaarde. En wij constateren dan dat de tussentijdse winst die genomen is van 918.000 euro, dat die juist is berekend en dat er ook geen verliesvoorzieningen nodig zijn. Dus de waardering van die exploitaties is juist. Op pagina 15 hebben wij nog een kleine toelichting gegeven op een aantal gemaakte voorbereidingskosten. Die zijn ook opgenomen onder de grondexploitaties. Dat zijn ze feitelijk nog niet, hè, omdat u als raad nog een exploitatie moet openen. Die voorbereidingskosten die zijn wel gedekt binnen het ontwikkelingskrediet, maar die staan feitelijk op de verkeerde plek in de jaarrekening. Die zou je op een andere plaats moeten rubriceren. Ja, onder die omstandigheid hebben wij voor dat bedrag, 28.000 euro, ook niet als fout aangemerkt. Slotstuk van die grondexploitaties op pagina 16 gaat over de vennootschapsbelastingplicht die er sinds 2016 is. Daar is reeds vorig jaar in de jaarrekening al een forse post voor opgenomen. Nu is er dit jaar een nadere analyse gedaan over wat nu die fiscale plicht, dus de fiscale afdracht aan de fiscus die uw gemeente moet doen tot en met 2020 zou zijn. En dan lijkt het erop dat dat voor een bedrag van ongeveer 3 ton nog wat mee zou kunnen vallen. Maar dat is nog niet 100% zeker. Dus om die reden heeft de gemeente ook besloten om daar geen vordering op de fiscus voor op te nemen. Want die vordering die ontstaat uiteindelijk pas als je de aangifte indient en een aanslag krijgt. En zover is het op dit moment nog niet. Dus dat is wat ons betreft ook in lijn met het zogenoemde voorzichtigheidsbeginsel. Op pagina 17, de voorzieningen groot onderhoud. Die voorzieningen die moeten volledig zijn. Nou, dat zijn ze ook. Rondom wegen stellen wij vast dat daar ook een plan ligt wat doorkijkt tot 2029. Daarmee is ook feitelijk opvolging gegeven aan een opmerking die wij vorig jaar en tijdens de zogenoemde interimcontrole hebben meegegeven. Dus die bevinding is daarmee opgevolgd. Die voorziening is volledig. Rondom riolering hebben wij een technische opmerking gemaakt die gaat over de wijze van verslaglegging en hoe je dat financieel moet verantwoorden. Nou, dat verdient even wat aandacht in dit boekjaar. De laatste twee bevindingen die gaan over de jeugdhulp en de WMO. Nou, dat is al een aantal keer aangemerkt. Je ziet ook in dat staatje op pagina 18 dat de lasten voor jeugdhulp fors toenemen ten opzichte van vorig jaar, maar ook hoger zijn dan wat er in de bijgestelde begroting geraamd was. Op WMO zie je de lasten ook toenemen. Blijf wel binnen de raming. Ja, wat leer je daaruit terugkijkend? Ja, dat het in de praktijk, ondanks alle inspanningen die daarvoor gedaan worden, toch erg moeilijk blijft om dat goed te kunnen voorspellen. Heeft alles te maken met het feit dat het open eindregelingen zijn en je dus ook bepaalde zorgaanvragen niet kan weigeren. Als wij dan kijken naar die opgenomen lasten, dan zien wij wel op basis van de rapportage die de GRP-gemeente aan uw gemeente doet, dat die lasten er wel volledig in zitten. Hè. Dat blijft natuurlijk voor een klein deel een schatting, maar die lasten zitten gewoon volledig in de cijfers van 2020. En tot slot op pagina 19 zie je dat er nog een restant onzekerheid overblijft, omdat je van al die lasten die in rekening zijn gebracht uiteindelijk ook moet vaststellen dat er zorg geleverd is. Nou, dat is inherent aan de systematiek lastig, omdat je als gemeente niet de ontvanger van de zorg bent, want die gaat naar de inwoners. Maar je ziet wel dat de GRP-gemeente er heel veel werk aan verricht om die initiële onzekerheid met een heel groot bedrag terug te brengen, zodat er nog maar een klein bedrag aan onzekerheid resteert. En dat bedrag hebben wij dan betrokken in het oordeel en dat blijft onder de tolerantiegrenzen. De laatste pagina's van ons verslag, hoofdstuk 4. Wat wil ik daar nog van toelichten? Wij melden daar dat wij geen materiële fraudegevallen hebben gezien. Die zijn ook niet aan ons gesignaleerd. Hè. Dat is iets wat wij bespreken tijdens zo'n slotbespreking van de controle. Die zijn er niet geweest en zijn niet aan ons gesignaleerd. Ten aanzien van claims en juridische procedures melden wij dat er binnen de jaarrekening geen voorzieningen zijn getroffen. Er zijn wel een aantal lopende procedures, maar die zijn ofwel nabalansdatum tot uitdrukking gekomen, ofwel die zijn dermate onzeker dat het ook moeilijk is om een voorziening op te kunnen nemen. Sterker nog, onder die omstandigheden kun je zelfs niet altijd een voorziening treffen. En die thema's die zijn toegelicht ook in de jaarrekening en vervolgens ook gekwantificeerd in het in een risicobedrag onder het weerstandsvermogen. En dat is eigenlijk wat ik graag aan u wilde delen vanavond.
Ja, dankjewel meneer Verdierop. In ieder geval weer een goedkeurende verklaring van de accountant. Dat betekent ook inderdaad, en u heeft het zelf eigenlijk al uitgesproken, dat in ieder geval de afdeling financiën goed werk heeft verlicht en in ieder geval een keurig verslag heeft verzorgd. Dus ik zal die dank in ieder geval ook overbrengen. Maar in ieder geval ben ik weer blij dat we weer u een goedkeurende verklaring van de accountant kunnen overleggen. Ik pak algemeen even de aspecten die genoemd zijn. Ik ga niet in op alle voor- en nadelen, die kleintjes die we allemaal. Maar u noemde eigenlijk vier aspecten. Dat is de ICT en NML, de reststroken, de storting in het pensioenfonds van wethouders en het jeugdgebeuren in het sociaal domein. Over het ICT en NML gebeuren de doorzetting van het budget van 294.000 euro. Ja, we hadden ervoor kunnen kiezen om die later te vrijvallen in 2020 en daarna weer een nieuwe krediet aan u te vragen. Maar ik denk dat het boekhoudkundig inderdaad dermate makkelijk was om het budget gewoon over te hevelen naar het andere jaar. Om daar in ieder geval weer met een bepaald budget te kunnen beginnen. De storting in het pensioenfonds, dat is een verplichting vanwege ons pensioenstelsel. Daar hebben we eigenlijk weinig invloed op. Dus als ik het bedrag nu zie ten opzichte van vorig jaar, dan is het een halvering. Dus wat dat betreft is er dan weer een vooruitgang geboekt. Het restroken verhaaltje, het levert inderdaad meer op. Het precieze bedrag weet ik niet per vierkante meter. Als u zegt 150, dan geloof ik u op uw woord. Anders moet ik het inderdaad even navragen. En het lijkt er inderdaad op dat we daar bij de ambtenaar in ieder geval moeten nakijken of we daar inderdaad nog meer uit kunnen halen als dat we nu al doen. Dan het aspect van het sociaal domein. Het sociaal domein aan zich is al een zorgenkindje vanaf 2015. Ik denk dat ik u dan niets nieuws vertel. We hebben het overgeheveld gekregen vanuit het Rijk. En ik noem het liever voortaan over de schuttingen gegooid. En daar wordt dan ook nog eens flink op bezuinigd. Een van die aspecten die in Assen in ieder geval wel doorslaggevend is, is het jeugdgebeuren. Het staat op dit moment al vol in de picture in het hele land. En er zijn al toezeggingen vanuit Den Haag om in ieder geval al bepaalde bedragen in naar de gemeente toe te laten vloeien. Maar in Assen, meneer Vlierop noemde net al een paar aspecten. We hebben het niet altijd in eigen hand. Kijk, als er daar rechtelijke uitspraken zijn vanuit huisplaatsingen en wij krijgen die inderdaad op ons overgedragen, dan zijn wij verantwoordelijk voor de kosten. Dat betekent dus dat we dat niet in eigen hand hebben. Dan zijn er natuurlijk ook aanvragen voor speciale jeugdhulp. Dat zijn ooit open eindjes die we ook niet in eigen hand hebben. Wil niet zeggen dat wij er niet alles aan moeten doen. En links en rechts zijn er in ieder geval al tekenen dat er andere manieren gevonden gaan worden om die kosten beter te verdelen of inzichtelijk te maken, zodat het in ieder geval wat verder uitgespreid kan worden. Omdat daar verder op in te zoomen. Het geldt zowel voor dat gedeelte wat we niet in de hand hebben, hè, door actief te lobbyen bij VNG of in de regio via GRP-gemeente. Anderen om toch wat kritischer te kijken naar, moet het allemaal wel, kan het allemaal wel, wat zijn we wettelijk verplicht, wat zijn we niet wettelijk verplicht. Dus in die zin proberen we toch wel maatregelen te nemen om te zeggen als college van, we proberen dat in ieder geval binnen eigen hand te houden. Maar het is niet makkelijk en dat wij niet de enige zijn is geen excuus, maar het is realiteit. En er wordt dan ook flink gelobbyd naar Den Haag toe om over de brug te komen. En of het nou voor jeugdhulp geldt of voor andere onderdelen van het sociaal domein. Het moet gewoon, om het maar eens met een populaire term te gebruiken, en die zal deze dagen nog wel meer vallen, de koek moet groter om in ieder geval de geluiden die er links en rechts zijn, dat bepaalde stromen van jeugdhulp niet meer te behappen zijn. U heeft allemaal de berichtgeving gelezen in de krant. Ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dus in die zin is het hier ook weer een oproep aan Den Haag. Van het kan allemaal wel, maar er moet wel geld bij. Ik wil niet zeggen, nogmaals samenvattend, we gaan achteroverleunen. Integendeel, we doen er alles aan om de kosten in hand te houden. Maar dat het makkelijk is, ja, dat blijkt wel uit de cijfers. Dat is het zeker niet. Tot zover, voorzitter.
Ik heb nog één vraag openstaan over het structureel en incidenteel benoemen van kosten in het sociaal domein vanuit PGA. Waarom en of daar duidelijkheid over kan?
Daar moet ik helaas, dat is meer een technische vraag. En dan kijk ik even achterom of mevrouw Peerlings daar al antwoord kan geven. Anders moeten we het verder uitzoeken. We zullen het in ieder geval even als toezeggingen noteren. En dan in ieder geval proberen in ieder geval uit te zoeken wat incidenteel is en structureel in het sociaal domein. Om daar een goed overzicht en inzicht in te krijgen.
Dan kijk ik even naar de commissie voor behoeften. Is aan een tweede ronde. En u aan kunt geven of u kunt instemmen met het voorliggende stuk. Mevrouw Eurlings.
Nou, wij stemmen in ieder geval in met het voorliggende stuk. Het was niet voor niks dat ik vroeg of het wishful thinking was, dat het de kosten misschien zouden afnemen. Ik moet erop wijzen dat het PGA sinds de invoering van de jeugdhulp er continu op gewezen heeft dat het te weinig was. Het was te weinig geld. Er stond in de begroting af en toe ook nog eens een bezuiniging bij. En het lukte niet. En ieder jaar was er een grove overschrijding van de jeugdhulp. Nou, dat is nu weer. En ja, ik moet zeggen, ik zie als ik terugkijk al die jaren een soort wishful thinking bij de jeugdhulp van het zal wel minder worden. We kunnen er wel op bezuinigen. En op die manier is ook de vraag gesteld door mij, want het is helemaal geen technische vraag, het is een beleidsvraag. Is het met opzet gebeurd en waarom? Ik bedoel dat het goed uit te splitsen is. Ik betwijfel het, maar dat hoeft ook niet. Maar het is gewoon een kwestie van, heb je wel groot, met name bij de jeugdhulp, reëel begroot? En de PGA vindt vanaf het begin dat er niet reëel begroot is op de jeugdhulp. Desondanks, we zijn het eens met, we stemmen in met het stuk.
De heer Jansen, VVD.
Eerst even het makkelijke, we stemmen in met stukken. Wel met de opmerking erbij van de toezegging, dat we wel ergens gaan analyseren en evalueren. En misschien moet ik daar ergens anders inbrengen of zo, maar dan hoor ik dat ook graag. Anders verdwijnt die opmerking misschien. Dus we moeten daar wel iets mee om ervan te leren. En even een kleine opmerking, geen vraag, maar toch even eentje die van het hart moet. We horen nu al jaren inderdaad van het is over de schutting gegooid vanuit het Rijk en we krijgen geld tekort. Allemaal waar, vindt u bij ons ook nog wel een medestander in, hè? Dus daar is de discussie niet. Maar dit is al jaren uit mijn hoofd sinds 2015, maar ik heb niet de cijfers goed te verhandelen. Ik heb ook nog ergens onder een palmboom gezeten in de tussentijd, dus ik heb het niet allemaal op een rijtje. Maar die data. Maar in de tussentijd is het wel een feit, dus we moeten er wel iets mee. En er zijn signalen uit Den Haag dat er misschien ook wel verandering aankomt, maar we willen ook niet te veel wishful thinking zijn, dus we moeten er wel iets mee gaan doen. Want we kunnen niet nou voor het zesde jaar dan al blijven roepen van... ja, we krijgen te weinig geld, het is over de schutting gegooid. Dat is nou eenmaal zo en dat is ook in 21 nog zo. En waarschijnlijk in 22 nog zo. Dus vandaar dat die analyse en evaluatie echt noodzakelijk is. Want ja, het geld gaat er toch uit. Dus we moeten er iets mee.
Dankjewel. De heer Van Deurzen, CDA.
Ja, wij stemmen in met stukken.
Mevrouw Van de Ven, algemeen belang.
Dankjewel, voorzitter. Misschien was er net een kokosnoot uit die boom komen vallen. Ja, maar als er eentje komt, dan kunnen we ervan op aan dat hij hard aankomt, hoor. Dus, ja, maar ik denk in ieder geval de accountant voor de uitleg van zijn accountantsverslag. Wat mij wel een beetje verontrust, is dat natuurlijk de algemene reserves afnemen. En dat is ook al een trend die wij een aantal jaren hebben gedaan. Waarom hebben we nog een goed weerstandsvermogen? Omdat we het een aantal jaren heel goed hebben gedaan. We hebben gewoon gespaard, we hebben gewoon onze financiën op orde gehad. Dus we hebben gewoon de afgelopen jaren hebben we het heel goed gedaan. Het weerstandsvermogen daalt en dan zitten we nog goed. Maar wat ons betreft toch een signaal van, denk daar niet te makkelijk over. Omdat we goed zitten, ja, dan kunnen we nog achterover blijven leunen. Nee, vast blijven houden. Zorg dat die financiën toch weer goed op orde komen. En achterover leunen, ja, meneer de wethouder of meneer Vermorsel, dat kunnen hier nooit. Dus je moet gewoon aan de gang blijven. Dus we gaan niet achterover leunen. Met betrekking tot het sociaal domein, ja, voorspellen en beheersen. Ja, ik denk ook wel dat het moeilijk is. Alhoewel je wel op een aantal zaken, en daar heb ik ook al eens een keer tegen de verantwoordelijke wethouder gezegd, ga ook eens kijken naar de verantwoordelijkheden van mensen zelf. En dan niet zo specifiek misschien de jeugdhulp, maar er zijn ook wel andere zaken waarbij je kunt zeggen van, kijk ook even naar uw andere verantwoordelijkheden. Ik heb zelf meegemaakt dat men een beetje te makkelijk omging met wat aanpassingen in huis. En had dat wat beter doorgetoetst, had dat misschien op een andere manier kunnen gebeuren. Dus, en dat heb ik toen ook aan de wethouder kenbaar gemaakt. Ja, graag, zoals de heer Jans ook heeft aangegeven, evalueren waar het nou in zit. En dit zal waarschijnlijk ook wel in het huis verder gaan gebeuren. En oppassen voor onze weerbaarheid. Zorgen dat we onze financiën op orde blijven houden. En niet te makkelijk uit een spaarpotje pakken. Want dan denken we, oh, we komen wat tekorten, dan halen we maar weer van ons spaargeld, halen we iets meer vanaf. Nee, eerst proberen om te zorgen dat we het zonder het aanspreken van het spaarpotje kunnen. En als die attitude er ook maar zou kunnen zijn en je blijft die ook vasthouden, dan komt er uiteindelijk wel tot uiting. Dus, maar dat is gewoon ook een houding die je moet aannemen. Dus veel succes.
Ik kan uit die woorden halen dat u kunt instemmen met het stuk? Of?
Ja.
Ook, ja, dan is het voor
wij
mij ook
helder. Zeker, sorry, dat is natuurlijk het belangrijkste waar u
ja, ik moet dadelijk een conclusie kunnen trekken. Dus,
wij gaan akkoord met het voorstel.
Dank. De heer Van Kan, samenvasten.
Voorzitter, zal ik u meteen geruststellen, wij stemmen in. Dus dat kunt u noteren. Dank voor de heldere analyse van de accountant, maar ook van de wethouder met betrekking tot het sociale domein, waarin toch wel nog eens een keer goed duidelijk wordt gemaakt van, ja, dat er een oplossing moet komen, maar dat niet makkelijk is. Laat dat duidelijk zijn. Ik wil in het kader van het sociale domein wil ik ook deze commissie er nog een keer aan herinneren. Want daar heb ik echt het gevoel van dat daar een rapport nog wel ergens in een la ligt. En herinner ik u aan een rekenkameronderzoek van 2 jaar geleden, waarin ook conclusies zijn getrokken dat we intern voor het sociale domein te weinig budgetteren. Dat was een hele harde conclusie. En dan kun je het elders kun je het halen, maar misschien doen we het intern ook niet goed. Dus we zullen die koek misschien intern ook anders moeten verdelen. Dat was een hele opmerkelijke conclusie van de rekenkamer toen. En die zou ik dan ook graag in een totale evaluatie heel goed meegenomen hebben. Om te kijken of dat nog staat. Of dat we daar niet achter staan. Nou, voor de rest, goed, nogmaals een heldere analyse. En ik denk dat er genoeg over gezegd is. Dat daar waar de significante zaken die echt knellen, dat we die goed moeten onderzoeken. En dat we inderdaad nooit achterover kunnen leunen, want het weerstandsvermogen neemt af. Het is nog uitstekend, maar we kunnen niet uit onze spaarpot blijven graaien. Dan heb ik nog één vraag. Ik heb u even laten uitspreken straks. Dat was bij pagina 11 toen u... ik ga het niet letterlijk citeren, maar u maakte een opmerking over bepaalde lasten ten gevolge van de corona. Die kunnen in de toekomst structureel hoger worden. Moet ik dan denken aan kosten die structureel blijven of minder inkomsten? Ik begreep die opmerking niet goed. Misschien hebt u daar een voorbeeld van.
Dat zou kunnen. Een voorbeeld wat daar bijvoorbeeld bij zou kunnen horen is de algemene verwachting op dit moment bijvoorbeeld is dat de kosten voor afvalinzameling zomaar eens blijvend hoger zouden kunnen zijn. Omdat uiteindelijk als gevolg van deze crisis er meer thuisgewerkt gaat worden. Dat zou zo kunnen zijn. Ja, dat weet je nog niet op dit moment. Maar er zijn misschien wel dingen die dit jaar, volgend jaar tot uitdrukking komen, waarvan je op enig moment ook die analyse moet gaan maken. Is dat nu een incidentele afwijking? Of is dat nou iets waar je structureel rekening mee moet gaan houden? Dus dat is eigenlijk de boodschap. Je kunt dat nu niet helemaal hard kwantificeren, maar het zou zo kunnen zijn dat er straks elementen zijn die structureel op een ander niveau, kan ook lager zijn. Hè? Misschien vallen er ook wel kosten weg door efficiënter thuiswerken, op afstand vergaderen, dat soort zaken. Ja, dat kan ook. Kan zijn dat je daar rekening mee moet gaan houden in de toekomst.
Dat was het voor de tweede termijn. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, even op de opmerking van mevrouw Van de Ven omtrent het achteroverleunen. Dat ligt niet in het aard van dit beestje. Dus zolang als het mij gegeven is, dan zal ik dat zeker niet doen. Ja, ik heb toch de behoefte om zonder afbreuk te doen aan de zorgen in het sociaal domein die u uit. Die zijn er uiteraard, maar ik wil toch wel een beeld schetsen dat het op dit moment toch een heel andere situatie is als toen wij het in 2015 kregen. Je ziet daar een opgaande lijn. En dat gaat niet over wishful thinking, dat gaat niet over achteroverleunen of wat dan ook. Nee, je ziet nu toch echt wel, en dat is eigenlijk begonnen al net voor de coronacrisis, maar nu ook, dat niet alleen wij, maar alle gemeenten, en dat bedoel ik echt alle gemeenten, zeg maar hikken tegen dat sociaal domein aan. En ook dat is geuit bij de ledenvergadering van de VNG. Ook de VNG zit scherp in de wedstrijd ten opzichte van van de Rijksoverheid. Ik mag u herinneren dat er ook zelfs, en dat is echt uniek, dat er een arbitragezaak is aangespannen bij de Rijksoverheid. Gewoon om duidelijk te maken, en ook het AIF-rapport maakt heel duidelijk van, ja, overheid, Rijksoverheid, u kunt wel zeggen van, ze moeten met minder doen, maar het kan gewoon niet. Dus in die zin zeg ik van, is het niet wishful thinking, het is gewoon realiteit wat er daar gebeurt. En wij als college zien dat inderdaad ook wel hier in Asten, in de regio, provinciaal, noem allemaal maar op. Iedereen kampt met dezelfde problemen. En dat zelfs zeg maar gemeentes daar zijn die zeggen van, als het inderdaad niet beter uw best doet, Rijksoverheid, dan stoppen we ermee. Dan stoppen we er echt mee, dan kan het niet langer. Dan zet u het een mes op de keel of zelfs in de keel, maar dan zeggen, dan gaat het gewoon niet langer. Dus in die zin is het, het water staat niet aan de lippen, het staat er voort helemaal in. Dus in die zin zeg ik dan, ja goed, je kunt dan zoveel mogelijk proberen. En wij zijn inderdaad ook slagen aan het maken die zegt van, oké, waar kunnen wij op een gegeven moment nog een klein beetje rek eruit halen? Waar kunnen wij nog, en dan refereer ik even aan het rekenkameronderzoek wat meneer Verkan naar voren bracht. We proberen bij de begroting in ieder geval reëel te begroten. Echt ook reëel te begroten en ons best te doen. En dan mag u van mij aannemen dat de afdeling Financiën en ook de mensen van het sociaal domein zelf in ieder geval wel proberen om daar zo reëel mogelijk budgetten naar voren te halen. En zo reëel mogelijk inzicht te laten krijgen van wat gaat het sociaal domein ons kosten. Maar zoals meneer Vlierop inderdaad in zijn accountantsverslag ook al aangeeft, er zijn open eindjes. We hebben in Assen te maken met rechtelijke uitspraken die ons op kosten jagen. Is geen wishful thinking, is gewoon realiteit zoals het hier in Assen gebeurt. En daarom ook inderdaad dat ik zeg van, je ziet gewoon van, we zijn aan het einde van het Latijn en de koek moet gewoon groter. En anders ben je bijna geneigd om te zeggen, moet ik hier een statement maken samen met andere gemeenten. In dat stadium zitten we nu al. En het is inderdaad, u zegt het heel terecht, vanaf 2015 al aan de gang. Maar je ziet nu een opwaartse beweging naar het einde toe. Dat je echt zegt van tot hier en niet verder. Tot zover, voorzitter.
Dankjewel. Ik heb eigenlijk een vraag even aan de wethouder met betrekking tot mijn conclusie. In de eerste termijn is er gesproken over de incidentele en structurele overzicht. Gaat dat toegevoegd worden?
Ik heb als toezegging laten noteren door de Griffie.
Dan, want het stuk zou unaniem positief naar de raad kunnen. Alleen omdat er een stuk toegevoegd wordt, voer ik het door als B-stuk, zodat andere raadsleden ook in beeld hebben dat daar iets toegevoegd wordt. Dus het zou eigenlijk een A-stuk zijn, maar omdat er een extra informatie bij komt, moet het voor de ander ook duidelijk zijn. En
mag ik misschien een voorstel doen, voorzitter? Het verandert eigenlijk niks aan het totaal in het jaarverslag. Dus misschien als extra,
als memo.
Ja, precies. Okay. En dat het jaarverslag als A-stuk naar de raad toe gaan. Als de commissie daarmee eens is natuurlijk.
Ik kijk even naar de commissie, want uiteindelijk, ik moet de conclusie trekken. Maar kunt u zich daarin vinden?
Ik heb ook één keer even een vraag. Zou je misschien die vraag van jou nog eens een keer goed willen formuleren? Wat jouw opmerking was ten opzichte van incidenteel en structureel. Misschien door het formuleren helderder wordt. Wat jij nou precies bedoelt.
Nou,
het is maar een handreiking hoor.
Mijn vraag was niet zozeer de jaarstukken. Daar gaat het niet om. Die zijn wat dat betreft prima. Alleen de incidenteel structureel. Om daar geen heel precieze afbakening aan te geven. Kan dat misschien ingegeven zijn door het beleid dat het onmogelijk is om het te doen. Het is niet een technische vraag, het is meer een beleidsvraag. En wat dat betreft valt die buiten de jaarstukken.
Dan is het voor mij makkelijk, dan is het een A-stuk. En dan kan die informatie als aparte memo kan een keer toegestuurd worden aan de commissie.
Ja, die hoeft zelfs niet meteen toegestuurd te worden.
TZT. Dan wil ik de heer Vlierop bedanken voor zijn uitgebreide uiteenzetting. En voor de luisteraars die echt geïnteresseerd zijn in de financiële stukken, het staat op de site. Dus u kunt het nog rustig een keer nalezen. Agenda punt 5. Ik weet niet of daar door mensen gewisseld moet worden of...